Dus lezen wij de Heidelbergse Catechismus, de 36e zondagafdeling, de vragen en antwoorden 99 en 100. Zondag 36. Daar vraagt de onderwijzer in de 99e vraag: wat wil het derde gebod? En hij antwoordt daarop dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. 100, vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En die antwoord daarop: ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. De Heidelbergse Catechismus. Schreef wij hierboven de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus. En letten aan de hand van deze twee vragen en antwoorden in de eerste plaats op het misbruik van de naam, in de tweede plaats op het rechte gebruik van de naam, en in de derde plaats op het oordeel over het misbruiken van Gods naam. Dus het misbruik van de naam, het rechte gebruik van de naam en het oordeel Gods over het misbruiken van zijn naam. Gemeente, op de voorgrond wilde ik u even dit vastzeggen, dat wij het zweren, de eedzwering, die ook in deze 36e zondagafdeling genoemd wordt, dat we daar vanavond nog niet op ingaan en dat rangschikken onder de 37e zondag, waar het zal gaan over het zweren van de eed. Of wij de naam Gods een eed zweren. Hoewel daar dus hier ook over sprake is, betrekken wij dat nog niet nu in het onderwerp van deze avond bij zondag 36. De Heere heeft gesproken in zijn gebod, zo is het ook in het volmaakte gebed, dat de grondslag van alles ligt in hem, uw wil, uw naam, uw koninkrijk. Zo is het ook bij het gebod des Heeren, één goddelijk wezen, één waarachtige dienst, hem op de juiste wijze vereren, de bescherming van zijn grote naam en de heiliging van zijn dag. Zo gaat het in het gebod en het gebed, wat het slot eigenlijk is van de Heidelbergse Catechismus, gaat het altoos in de eerste plaats over hem, hoe hij geëerd en gevreesd worden. En dat hij zijn deugden en volmaaktheden op het hoogst verheft in het midden der gemeente. Daarom als zondag 35 gesproken heeft over de dienst van God, de waarachtige dienst des Heeren, en niet onze eigenwillige dienst, gaat zondag 36 spreken over zijn naam. Over zijn naam. Al zullen wij dan ook niet letterlijk de Heidelberger in deze op de voet volgen, daar zullen we toch in trachten om de bedoeling daarvan, de inhoud van de Heidelbergse Catechismus, een ogenblik met elkander te overdenken. De naam van God. God is een geest. Die hem aanbidden zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik weet wel, in de oudere vragenboekjes wordt wel eens gezegd waarom God namen draagt om hem van de afgoden te onderscheiden. Och, Wij weten dat een afgod niets is, zegt de apostel. In dat opzicht heeft de Heere geen namen nodig om zich van de afgoden te onderscheiden. Want een afgod bestaat niet. Dat wil het woord ook eigenlijk zeggen, afgod. Het niets, hetgeen niets is. Nee, de diepste zin van de openbaring van de naam van God vindt haar grondslag in het welbehagen van God, in de raad des vredes. Want de achtergrond van de openbaring van God, namelijk in zijn namen, is zijn welbehagen om wandelingen, om bemoeienissen te willen hebben met schepselen, met zijn schepselen. In het paradijs kende Adam en Eva de Heere God in de naam God, Schepper, Elohim, die alle dingen heeft voortgebracht naar zijn goddelijke wijsheid. Dat was dus in zekere zin nederbuigende goedheid, dat hij zichzelf een benaming gaf voor het schepsel, opdat het hem ook zou kunnen benoemen en hem ook aan zou kunnen spreken zoals hij waarlijk is. In de naam van God ligt zijn wezen. De naam ziet het wezen, staat er ook in de Bijbel. Daarom moet het ons niet verwonderen dat er zoveel honderden malen in de boeken van het Oude Testament ook gesproken wordt over de naam God. Want daarmee wil eigenlijk de godvruchtige schrijver door de geest gedreven zeggen: God is onzichtbaar, ontastbaar. Niemand heeft hem ooit gezien. Maar doordat hij zijn naam te kennen heeft gegeven, heeft hij zichzelf te kennen gegeven. Voor de Israëliet die waarlijk geloofde, is de naam God zelf. Niet de letters van de naam, maar de zaak of de inhoud van de naam, dat is God zelf. Daarom boog God zo laag neder, om door zijn namen zichzelf te willen openbaren aan mensenkinderen, opdat ze iets zouden verstaan wie hij is, hoe hij is. De naamopenbaring Gods was in het paradijs in zekere mate beperkt tot zijn schepper zijn. Schepper van het mensenpaar en van al het zichtbare. Maar naarmate de geschiedenis van de godsopenbaring verder gaat, geliefde, dan merkt gij dat God in een veelheid van namen zichzelf gaat openbaren. De naam Jehovah, zijn verbondsnaam, die wel de grootste plaats inneemt in Gods woord, die de Israëliet zelfs niet uit durfde te spreken. Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. De naam Adonai, de naam Heere met kleine letters in het midden, met één hoofdletter, als de aanduiding van de heerser en gebieder, die alle dingen in zijn goddelijke kracht heeft, die koning is van het heelal, die het alleen voor het zeggen heeft, die alleen regeert. De Eeuws Jazai, God de Almachtige, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. De almacht van God, waardoor wat hij wil bewerken door zijn vermogen niet uitgesloten wordt. Het wordt hem niet ontzegd door zijn vermogen, want hij kan het, hij is een almachtig God. De naam Elohim. O, er zijn zoveel namen in de Bijbel gegeven, in één psalm, soms wel 5, 6 keer, wordt er een verschillende naam gebruikt, die alle tezamen een prediking inhouden van wat hij is. Wie hij is. Om het nog dichterbij te brengen. Dat de ernst onze harten zou mogen innemen. Eigenlijk is Gods naamsopenbaring na de val, is Christus openbaring, is profetie, dat God langs een bepaalde weg die hij voorgenomen heeft bij zichzelf zal bekendmaken aan mensenkinderen. Dat is het diepste. De naamsopenbaring van God wilde eigenlijk zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn tegen onze schepper ingegaan. We hebben zijn grote heerlijke naam, Elohim, schepper, hebben wij smaadheid aangedaan. En nu is voor ons geen verwachting meer. De godskennis is uit onze harten uitgeroeid en uitgeblust. Nu moeten wij sterven onder deze God. Maar nu gaat God naar zijn grondeloze barmhartigheid. Vanuit zijn welbehagen gaat hij zijn innerlijke wezen, zijn innerlijke gedachten des vredes, zijn eeuwige liefde waarmee hij Jacob heeft lief gehad, waardoor hij zich zijn schepping niet door de duivel zal laten ontroven, maar zijn schepping zal behouden door nood en dood heen, al worden er 1000 takken uit die boom uitgehouden. De boom zal door God behouden worden. En aan het einde der eeuwen zal God zeggen en ziet, het is zeer goed. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. God heeft zijn gedachten, zijn wezen, zijn eeuwige onveranderlijke trouw, naar zijn zoutverbond, naar zijn vrederaad, heeft hij bekendgemaakt, door als het ware een ladder te stellen, die haar oorsprong heeft in de hemel, en die hij bekend maakt op de aarde, zijn naam, die toch wonderlijk is, die in diepste zin niet uit te spreken is, wat vraagt gij naar mijn naam? Of hoe is zijn naam, gelijk Ager zegt, en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? De volle achtergrond, de betekenis van de naam, is niet te verstaan. Maar hij heeft ofschoon oneindig hoog een ritseling willen geven. Voor verloren mensenkinderen, om zichzelf bekend te maken. Daarom is het zo erg. Wij zeggen hier op deze aarde wel eens, schelden doet geen zeer. Dat voel je niet. Dat kan wel pijn doen. Maar je wordt er in ieder geval nog niet mee geslagen. Maar de aantasting van de naam van God is niet een aantasting van een naam, maar van het wezen van God. Van zijn heilig wezen. Daarom is het zo ontzaggelijk erg. Aantasting van de naam des Heren. Want de naam des Heren is eigenlijk de profetie van zijn Christus. Dat voelt u wel aan. De naamsopenbaring van God was de stille voorbode. De voorafbeeldingen. Dat God zijn naam zou uitdrukken en indrukken. In de vleeswording van zijn woord. Gods naam is vlees geworden. Want wij mogen Christus niet scheiden van zijn waarachtige Godheid. Hij is God boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Dus de naam van God bereikt haar allergrootste hoogte. In de vleeswording van het woord. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd naar de geest, De verborgenheid der godzaligheid is groot. Ja, in de volheid des tijds is het woord vlees geworden. Het woord, de naam van God, is vlees geworden. Zijn almacht, zijn onveranderlijkheid, zijn eeuwige liefde, zijn schepper zijn heerser zijn over alle koningen der aarde. Dat is vlees en bloed geworden in de zoon zijn rechterhand, die hij zich gesterkt heeft en die hij geplant heeft. Daarom, geliefde, denk erom, we hebben nu nog niet over de wereld. Want daar komen we nog wel op terug. Maar de zonde in de kerk, in het misbruik van de naam des Heren, is daarom zo erg, omdat het een misbruik is van de kracht Gods en de wijsheid Gods. Christus Jezus, de gekruisigde, maar ook de opgestane, maar ook degene die opvoer en gezeten is aan de rechterhand Gods, in alle kracht en heerlijkheid, met een naam boven alle naam die de Vader hem gegeven heeft. Dat is het ergste. Dat is het allerergste. God heeft zijn naam bekend gemaakt. Hij heeft als het ware een weg gebaand voor zijn enig geliefde zoon. Zijn naam ziet het wezen. Zijn naam is het wezen. Zijn naam is God zelf. God gaf een naam die een zaak was aan zichzelf. Wij niet. Bij ons zeggen wij wel met recht, de vlag dekt de lading niet. De naam dekt de persoon meestal niet. We kunnen een schone naam hebben, maar een allerellendigst persoon zijn. En dat zijn wij ook. Maar God heeft zijn naam uit zijn wezen doen uitkomen. En het was zijn eeuwige welbehagen en zijn eeuwige liefde dat hij die naam bekend wilde maken aan zijn volk. En die naam wilde verheerlijken te midden van zijn Israël. Misbruik van de naam Gods. De naam is het wezen. Ik kan God niet noemen. Los van het wezen. Dat bestaat niet. Hoe ook de Satan daarin woedt. Hoe Rome ook dit gebod heeft ontkracht. In de praktijk. In theorie misschien niet. Maar in de praktijk. Zo bedoelen wij het niet. Ja, maar dat bedoelen we zo niet. Dat is maar een stopwoord. Juist omdat dat woord Gods zaak uitdrukt. Daarom is het een vergrijp aan God zelf. Er zal geen water uit de zee uit kunnen wissen. Misbruik van de naam Gods. Als we eerst een ogenblik eens om ons heen zien. De naam Gods lasteren, misbruiken. Dan is dat een pest. Die in zonderheid wat het algemene nu betreft, onder ons land, onder ons volk, is doorgedrongen. Zodat ze zelfs een zekere vermaardheid hebben tot ver buiten de grenzen. Een vloekende Hollander. Vloeken als een Hollander. En dat is ook een pest die doorgekankerd is in alle kringen, van hoog tot laag. Ik zeg niet dat een buitenlander niet vloekt. Die vloekt ook. Maar zo fel, zo uitdrukkelijk. Zo'n biddende vloeker als de Nederlander is. Een biddende vloeker. Die Gods verdoemenis van ogenblik tot ogenblik over zich afbidt en inroept. Zo wordt het toch weinig gevonden. Nadat sommigen bericht hebben. Die daarvan gehoord hebben. Ook in andere landen. Ja, en dat is een onuitsprekelijk oordeel. Ik weet, wij zijn Israël niet in die zin. Dat als theocratisch bondsvolk wetten en inzettingen van de God Jacobs ontving. Zonder meer. Ik weet ook dat het met geen wetsartikel goed te maken is. Ook niet in die zin. Dat alle vloekers zouden uitgeroeid zijn. Want ons land zou weggevaagd worden. En het einde zou er nog niet zijn. Het is niet in een menselijke verordening vast te leggen. Maar dit is het ontzettende, gemeente. Ook wat ons land aanbelangt en ons volk. Dat is het erge. Dat wij tegen het licht zondigen, tegen de godsopenbaring die God ook in ons lage land heeft willen doen schijnen. En te midden van alle afgoderij, te midden van alle duisternis, het licht op de kandelaar heeft willen brengen. Zodat er schier geen geslachten te noemen zijn, waarin het voorgeslacht mensen geleefd hebben, die zich gebogen hebben en behoorden tot de aanroepers van Gods naam. Dat is erg. Dat is erg. Daarom spreken wij niet over de laaghangende oordelen. Of dat het er donker uitziet als we ons niet bekeren. Nee, dat is veel te zwak gesproken. Maar wij mogen gerustelijk zeggen dat God alles en alles om zal keren. Land en volk zal verpletteren onder zijn oordeel. Dat zal de Heere doen. Er is geen weg meer ter ontkoming. Want de maat is daarin vol. Het is tijd geworden, zegt David, voor de Heere, dat hij werkt. Als hij het niet wist, dan zou ik zeggen, ach, onwetend. Maar zo ligt het onder ons niet. Ook niet in ons land en ons volk. Het is van de daken en de brandstapels gepredikt. Dat God groot is. Hoe vreselijk zijt ge om. In uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen. En er is koelbloedig afgerekend. In alle kringen. In alle lagen. Maatschappelijk. Kerkelijk. Wat u ook noemt. Met het ware gebruik van de naam van God. En daarom, we zijn Israël niet. In die zin. Maar we zijn wel een land en een volk geweest. Waar het God behaagde om het licht op de kandelaar te zetten. En zijn boodschappers henen te zenden. Hoor des Heren woord. Daarom is er ook geen enkele verwachting meer. Geen enkele verwachting. We hoeven echt niets meer te verwachten. Dan alleen het oordeel Gods. Waarin hij mensenkinderen als slijk over de aarde zal verdelgen. Ja, en wij, och, wanneer wij mogen behoren tot dat volk voor wie Gods naam zoet is, al zullen wij mede bezwijken, al zullen wij dan mede bezwijken met dat oordeel, dan zal het voor dat volk toch geen oordeel zijn, maar het zal het oordeel niet kunnen ophouden. Als door Mozes en Samuel voor mij zegt God, ik zal me niet laten verbidden, is voorbij. Wij moeten echt niet denken, God laat zich niet bespotten. God laat zich niet bespotten. Al geschiet het oordeel niet haastiglijk over de boze daad. Dat wil niet zeggen dat God het daarom vergeten is. Het gevloek dat dagelijks opstijgt in zijn oren. Dat God het niet hoort. O nee. Hij hoort het wel zekerlijk. Hij hoort het zekerlijk. Hij is een gedenkboek voor zijn aangezicht. De afrekening komt. Gewisselijk komt de afrekening. Dat is wat algemeen betreft. Daar is de maatschappij aan ten gronde gegaan. En ze gaat eraan ten gronde. Aan de lastering van Gods naam. Daarom zal ook ons leger, bij wijze van spreken, daaronder verpletterd worden. Door wie dat is bijzaak. God regeert. Geen modern wapentuig zal kunnen beveiligen. Het is ook gedoemd om onder te gaan. Omdat ook daarin de vloek letterlijk verteert. De vloek verteert. En je zegt misschien, ja, maar het zal vroeger ook wel wat geweest zijn. Dat zal best. De meeste watergeuzen waren ook vloekers en lasteraars, hoor. Eerlijk waar. Als je de gezonde geschiedenis leest, maar of de verpeste geschiedenis ook van die mensen, moet je echt niet denken dat dat van die vrome lieden waren. Echt niet. De meeste vloekt ook als ketellappers op de schepen. En in de boerenoorlog, die verhaaltjes van Penning, dat zijn ook allemaal leugens van die godvruchtige boeren. Want de meeste sprongen vloekend op hun paarden als ze de Engelsen te lijf gingen. Dat is de werkelijkheid. Maar laten wij niet denken dat dat een soort bedeksel voor ons kan wezen in deze tijd, dat vroeger ook zo was. Want dat houdt ook onherroepelijk in, daar wil ik maar mee heen, daar wil ik alleen maar heen, dat het ook voor goed en voor eeuwig afgelopen is, tenzij dat er een wonder verheerlijkt wordt, een wonder Gods, of van een lasteraar een bidder te maken. En dat staat niet te verwachten. Dat staat niet te verwachten. Dan kan je zeggen, dat is fanatiek. Daar heb je geen recht toe. Je hebt in Gods raad niet gezeten. Dat weet ik wel. Maar in het algemeen bedoel ik dat. Dat staat niet te verwachten. Dat dat gebeuren zal. Want de Heere geeft wel over aan het oordeel der verharding. Maar wanneer? Wanneer we zijn naam als zwijnen onder onze poten vertrapt hebben, geeft hij over aan het oordeel der verharding. Want dat is heus niet voor niets. Dat is niet voor niets. Nee. Daar hoeven de Heeren niet de schuld van te geven. Maar dat komt omdat we zijn naam, God zelf, zijn wezen, zijn goedheid, die verspreid ligt op al zijn werken. Daar heb je de bastaardvloeken van donder en van bliksem. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Gods naam en zijn werken misbruiken. Heel gewoon. Ook onder christenen. Predikant heb ik wel met elkaar bezig gehoord. Ben je bedit en bedat? En dan nog smakelijk bij zitten te lachen. Ja, maar de Heer is rechtvaardig. O, dan zal toch ook in zonderheid eenmaal openbaar komen de wonderen die God heeft verricht van oude dagen. Op brandstapels en in gevangenissen en in de gezinnen. Maar ook de moedwillige verwerping van dat woord en evangelie. Ja, zeg gij, maar een mens kan nu helemaal niet anders. Mens kan toch niet anders? Mens is nou toch eenmaal een vloeker? Ik wou dat men dat waarlijk geloofde. Maar dat gelooft men niet, dat kun jij wel zeggen. Een mens is nou eenmaal zo. Maar hij bedoelt het zo niet. Hij bedoelt het zus niet en hij bedoelt het zo niet. Maar wanneer hij dat waarachtig gelooft dat hij een vloeker is, dan gaat hij zinken. Dan gaat hij zinken. Dan is het oordeel des doods op hem. Het oordeel wat we gehoord hebben, breng hem uit. Buiten het leger, stenig hem. Ja, zelfs het oordeel des doods wordt uitgesproken over hem of haar, die getuige was van de lastering van de naam en het niet bekend maakte bij de oudste van het volk. Ach ja, vloeken en lasteren. Professors, dokters, burgemeesters, kapiteins, hoog en laag. Hoog en laag, in wachtkamers, in treinen, in huiskamers, bij de koffie, bij het borreltje, vloeken, alsmaar vloeken. Alsmaar trappen op het wezen Gods op zijn heilige naam. Alsmaar bidden om onze eeuwige ondergang. O, daarom zal het dan ook zijn dat de Heidelberger twee vragen en antwoorden heeft gewijd. In de eerste plaats aan dat vloeken en lasteren ook. En dat hij nog een keer terugkomt op de eedzwering. Omdat ook toen het zo nodig was, ook onder de kerk. Die ook opgegroeid was in on- en bijgeloof. En het misbruik en de lastering van Gods naam was doorgedrongen. Daarom hebben ze de banier van Gods wet opgericht. De wet des geestes des levens. Dat het onmogelijk is om de drinkbeker der duivel en de drinkbeker Gods te drinken. En om aan de tafel der duivel en aan de tafel Gods gemeenschap te hebben. Om ons heen dus alles verdorven. Alles weg. Zingen. Ja, zingen. De vloeken worden gezongen. Zo is het. Vooral als ze doorhebben dat je er een hekel aan hebt soms. Dan gebeurt het nog wel. Oh, dit is een zonde die in ons land en in ons volk op verderfelijke wijze is doorgedrongen en ingevreten. Het is niet te zeggen, wat daarin het oordeel Gods over ons besloten heeft. Het zij het eeuwige oordeel, het zij hier in de tijd, het is niet te zeggen. Maar gewisselijk, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Misbruiken van de naam. We komen een stap dichterbij. Misbruiken van de naam. Want het gebod des geestes des levens in Christus Jezus is een lamp. Het gaat hier over het stuk der dankbaarheid. Het gaat hier eigenlijk nog niet over dat vloeken en lasteren in deze wereld. Maar het is een boek voor de gemeente, de catechismus. En we zouden wel een vraag kunnen stellen. Waar zou er meer gevloekt worden? Op het voetbalveld? Of in de kerk? Of op de vergaderingen? Of op de catechisaties? Of op het huisbezoek? De naam die het wezen ziet. O, daar zal het gebod ons ontdekken. En ontgronden en ontbloten als een lam. Om ook in deze bij dit gebod te mogen leren. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Het misbruik van de naam. Wat betekent dat? Dat betekent alle gebruik van de naam des Heren, welke naam dan ook gebezigd wordt. Dat niet opkomt. Uit de verheerlijking, uit de roem en de prijs van zijn deugden en volmaaktheden. Dat is misbruik. Alles wat dus niet voortkomt uit de waarachtige bewondering. Hoe groot, hoe vreselijk zij het galon. Of ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verheffen tot in de eindeloze eeuwigheid en spreken van al uw gerechtigheid. Alles wat daar buiten is, is misbruik van de naam des Heer. Gij zegt, dan kun je mond ook wel houden. Dan kunnen we ons mond wel houden. Als zo is. Ja, maar het zou nog niet zo'n slechte zaak zijn om ons mond te houden. Om ons mond te houden daar. Ja, maar met bidden en danken en zo. Je kunt toch niet zomaar zeggen. Dan zal ik het maar niet doen. Ik zal maar niet danken. Ik zal maar niet lezen. Want als ik in die naam van God het wezen niet bewonder. De zaak niet erken die in God is. Dat is toch allemaal onzonde. Ja, gij bezondigt u wederom met zulke gedachten. Dan bezondigt gij u nog groter. Want er is geen neutrale plaats in het leven. Nergens kunt ge zeggen, ik zal dit of ik zal dit niet. Er is maar één stand voor God mogelijk. En dat is, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Neutraal is ook vervloekt. Afzijdig is ook vervloekt. Zwijgen ligt ook onder het oordeel van God. Al zou ik mijn mond niet open doen, mijn leven lang, ligt ook onder het oordeel van God. Het is aan alle kanten het oordeel. Ja, maar in de kerk. Ja, maar in de kerk daar. Ja, maar in het bidden. op de kerkenraad, de catechisatie. Oh, dan komt het gebod dat een lamp is. Tot alle ambtsdragers der gemeente, tot de voorganger. Maar ook tot u allen als gemeente. Alles wat niet opkomt op de verspreiding van zijn goedheid die op alle werken is. Uw koninkrijk verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw heerschappij is eindeloos uitgebreid. Is misbruik. Verkeerd gebruik. Dat is noemen zonder meer. Dat is noemen zonder beleven. En als we elkaar noemen zonder dat we in elkaar geïnteresseerd zijn, dat is niet zo erg. Mag je zeggen, dat is huichelachtig, maar dat is niet zo erg. Maar om God te noemen zonder erbij geïnteresseerd te zijn en zonder te voelen wat ik zeg, dat is het allerergste. Want God draagt mij, hij draagt mij van ogenblik tot ogenblik. In zijn hand zijn mijn paden. Hij houdt mijn levensadem in stand. Hij is de bron van alle leven. In hem bewegen wij en zijn wij, zoals een der poëten gezegd heeft. En om dan hem te noemen, zonder hem te roemen. Dan hem de nood te klagen, zonder hem te vertrouwen. Zijn naam aan te roepen, zonder verwachting te hebben op zijn naam en een kinderlijk toevoorzicht. Ja, zeg gij maar zo, de wet is geestelijk. De wet in Christus Jezus komt dan tot ons in zijn geestelijke kracht. En die zegt, ja, maar dat is niet. Dat je nooit vloekt, dat is wel vreselijk om te vloeken. Maar daar hoeft ge nou niet vergenoegd onder te zitten om te denken. Nou ja, dat heb ik gelukkig nog nooit gedaan. Nee, de wet is geestelijk. Die grijpt in. Al heb ge dan niet gelasterd. Misbruiken. God misbruiken. Met God praten. Op een misbruikte manier. Denken dat wij met God als het ware een koffiepraatje kunnen houden. Ik weet wel, er is geen ding te klein om van de Heer te vragen. Zo bedoel ik het niet. Maar zoals sommige goddeloze predikers ook in onze tijd, ook in onze stad, die kerken vol hebben. Gij weet wel wat ik bedoel. En op zo'n bespottelijke manier, lastelijke manier met God praten. Alsof het Jan Boezeroen is die ze op straat tegenkomen. En waar ze goeiemorgen tegen zegt. Allervreselijkst. Lasten. Misbruik. In de gebeden. In de gebeden. O, bij ogenblikken als het gebod gaat schijnen als een lamp. Dan kan de ziel erdoor getroffen worden. Hoeveel keer hebt gij gezegd, God. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Heren. Jezus. Christus. Verbasteringen van zijn naam. Grote goedheid. Gij weet wel wat ik bedoel. Ik wil het niet bij namen noemen. Omdat als gij het niet weet, het niet in uw gedachten zou inhaken. Dat is een groot terrein. Een groot terrein. Want Gods deugden misbruiken, dat is ook zonde, grote goedheid. God is goed, niemand is goed dan God. Gods deugden misbruiken. O, daar zijn zoveel verbasteringen die in de grondslag misbruik zijn van de naam des Heeren. Onnodig gebruiken. Onnodig gebruiken. Kun je dan ook te veel? Ja, ook te veel. Te veel. Zoveel. Zoveel dat het hart er koud onder wordt. In één gebed. Allemaal ogrote. En dan krijg je de naam. En nog eens. En nog eens. Wel 10 keer. 20 keer soms. in één gebed de naam misbruiken. Soms ook, als de mens in zijn vermetelheid meent dat hij die naam inhoud moet geven. En zijn hoofd achterover werpt en daar begint volzalig. En dan krijg je een opsomming van de deugden van God. Van een kwartier lang. Allemaal aanroepingen van God. Omschrijvingen van zijn naam. Misbruik van de naam des Heren. Zo ligt het niet. Door sommigen wordt het anders gevoeld. Maar ik zou er ook bij willen betrekken het aanspreken van jij en jou en je. Ik weet wel, in een andere taal is dat gebruikelijk. Ook bij Calvijn komt het voor. Het kan misschien goed bedoeld zijn. Misschien wel. Maar de Heer Jezus heeft het nooit gedaan. Hij zegt, u tegen de Vader, u. Uw naam wordt de geheiligd, leert hij bidden. Uw koninkrijk komen. Er zijn inderdaad kinderen des Heren geweest. Oude dominee Stam had er ook een handje van uit Rotterdam. Jij, je. Toch doet het leed. Het is misschien een verschil. Of dat we, hoe we geleid worden door de Heilige Geest. Maar ik maan het u af. Ik maan het u toch in de algemene zin af. Jij. Je weet toch wat je gezegd hebt. Nee, u. U, Heere. Uw naam zo heilig, groot en goed. Ze hebben toch onze Vader ook de Bijbel niet vertaald? Staat toch niet in Gods woord? Het heeft toch niks mee te maken met onze moderne opvatting dat dat vertrouwelijker is soms? Dat je durft te zeggen en jij... O geliefde, het is beter te verstaan wat Johannes zegt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wiens aangezicht was als een vlammen vuur. En zijn haar was wit gelijk sneeuw en gelijk witte vol. En zijn voeten waren als koperen pilaren. En vuur ging eruit zijn mond. Ik weet wel. Wordt niet altijd verkeerd bedoeld. Kan goed bedoeld zijn. Maar de catechismus is ook een leer- en een onderwijsboek. Om op dingen te wijzen tot onze lering en nuttigheid en om af te manen. Nee. Nee, gewen u daar dan niet aan. Gewen u daar niet aan. Want met alle nederbuigende goedheid. God is in de hemel. Ik ben op de aarde. Wat is de mens die een made is en des mensen kind die een worm is? Ach, hoe hebben ook de discipelen met eerbied en ontzag gesproken en geluisterd naar de Heer Jezus. Gij kunt ook daarin bemerken de grote eerbied die ze kregen voor hem die ook toch de Zoon Gods was. Ach ja, het is een zonde die in onze kringen veel voorkomt. Het bidden tegen elkander op. Het een 's morgens en de ander 's avonds tegen elkander op. Misbruiken van de naam des Heren te pas en te onpas. Daar hoort ook bij de kritiek op zijn heilig woord. Want het is de woordopenbaring, zijn naamopenbaring. De kritiek op zijn woord. Waar onze dagen vervuld mee zijn met de goddeloze kritiek op de Bijbel. Waar iedereen aan meedoet. Als hij nog een klein beetje denkt bij verstand te zijn. Dat we Gods woord beoordelen. Daar horen ook allerlei uitdrukkingen bij kinderen die zoveel gebruikt worden in profane omstandigheden. Die me lief heeft, die volgen mij. De deugd in het midden. Weet je wat dat van betekent? Dat betekent hoe Christus daar te midden van twee moordenaars gehangen heeft. Als je het niet wist, dan zeg ik, dan heb je het niet verkeerd gedaan. Maar nu je dat weet, moet je dat niet zo meer uitdrukken. Je moet niet alsmaar woorden die Gods openbaring zijn, intrekken in ons gewone taal gebruikt. Dat past niet. Dat past ons allerminst, dat is misbruiken van zijn naam, dus ook van zijn woord. We moeten dat elkander ook voorhouden. Als ik het doe, moet gij het zeggen. Ge zeggen, man, ge moet niet zo elke keer weer, ge bedoelt het misschien niet verkeerd, altijd maar weer. Altijd maar weer die naam zo gebruiken, achter elkander. Ik moet het u zeggen. Omdat het zo ernstig is. Omdat de kerk behoort te zijn, de schildering. De straf het kwade veel meer. Heb geen gemeenschap met de boze werken. Nou, de straf het veel meer. Als dit de reuken is die van ons uitgaat, dat onze mond vervuld is met de naam, dag op dag van dat hoge wezen. In de zin van de gewoonte. Ja. Dan plaatsen we ons onbewust op één lijn met de vloeker en de openlijke lasteraar. En maken we ook dat om onzentwil de naam des Heren gelasterd wordt. Gebod is een lamp. Lasteren. O geliefde, dat geldt de prediking. Die kan een lastering zijn of... Laten we het woord gebruiken, een misbruiker zijn van de naam. Het kan het gebed zijn in de prediking. Het kan ook uw gebed zijn aan de tafel of voor u naar bed gaat. Het misbruiken. Gij zoekt naar woorden. Het is al zo laat. Het is al zo laat. Hoe kunt ge het nog korter zeggen? Gij verleidt uzelf. Ja, zo zijn wij. Dat het niet bestaat in een lang verhaal van woorden. Maar gij voelt wel in uw hart. Het hart is er niet in. In de aanroepingen van Gods naam. Het hart is er niet in. Gij schimt op een ander. Die een formulier gebed deed. Maar uw gebed, dat vergeet gij. Dat het ook een aansluiting is. Van de allerhoogste majesteit. Gij zegt gauw aan. Gelukkig. Voorbij. Dat hebben we ook gehad. Gij veinst uzelf. Want eigenlijk is het. Als het aan mij lag. Deed ik het niet. Misschien zo af en toe. Als ik bij mijn hart was. Maar God. Vraagt alles. O God, dan gaat de zon daar zinken. Als het zo is. Of zijt ge net andersom. Gij stapelt het ene woord op het andere. Dit nog en dat nog. En aan het einde begint ge overnieuw. De kinderen vloeken. De hond zou nog vloeken als die vloeken kon. Ge blijft maar bidden. Lang bidden. Aan de tafel, de kinderen roepen spijzen amen. Spijzen amen. O God, er groeit afkeer tegen hem in het hart. Tegen zijn dienst. Tegen de fariseïstische dienst aan hem. Misbruiken van zijn naam. O, als het gebod gaat verlichten, ons hart... Na en uit de verlossing die in Christus Jezus is. Ik heb het u wel eens gezegd. Dan wordt alles nog veel erger. Dan wordt alles veel erger. Dingen waar je nooit geen erg in gehad had. Wel in die ruwe kanten. Dat ruwe woord. Wat ge vroeger wel durfde te spreken. Ik weet nog goed dat ik één keer in mijn leven gevloekt heb. Toen was ik 4 jaar op de kleuterschool gehoord. En ik kwam thuis, deed een spelletje met mijn broertje en toen vloekte ik, de grote vloek. Ik vergeet het nooit van mijn leven meer, dat mijn moeder me verschrikt aankeek. En zei, ik zal jou eens vertellen wat je nou gedaan hebt, wat jij gevraagd hebt aan de Heer. Ruwe kanten. Ruwe kanten, maar als dan het gebod komt, het gebod als een lamp in die dierbare borg en middelaar toegelicht. Dat hij gestorven is aan deze zonde van mij. Dan gaat het dieper, steeds dieper. Toen gaan begin was van de weg der ontdekking, heb je wel gezegd, oh, wat ben ik een bedorven vat. Maar hoe verder gij komt, het stuk der dankbaarheid, wordt ontdekking aan de smet der zonde, aan het subtiele, het overal doordringende van de zonde, die weerhaken van de zonde. Als de wet des geestes in Christus, als loek je dan niet meer. Al laster je dan niet in die zin, misschien al zoals wel eens gebeurd is, of als zoals God je ervoor bewaard hebt je leven lang. Dat kan ook in de vrezen van zijn naam. Maar het gebod dringt in het harte, steeds dieper in. Zodat ook daarin ontdekt hij het bederf en zijn zonde. Dat gaat steeds dieper. Daarom als het goed ligt op de weg die de catechismus ontstekent. Dan gaat de zonde er niet groter worden. Dan wordt hij niet voorwaarts christenstrijders achteruit. Steeds meer achteruit. Er blijft niets van over. De ellendigheid die hij gewaar wordt, wordt steeds groter. Steeds ernstiger. Steeds ingrijpender. Vroeger bekende hij, ach, ik ben niets. Nu zegt hij, ach, was ik maar niets. Was ik maar niets. Ik ben veel te veel. Een misbruiker van zijn naam. Misbruik maken van zijn wezen, van zijn lieve zoon, van zijn grote deugd en volmaaktheden. Zo zingt hij, zo zingt hij. En ten ware dat er niet ene geweest was die die pers getreden had. Hij zou gewisselijk, na alle ontferming Gods, ook om deze zonde buitengesloten worden, voor eeuwig en altoos, indien de Heere met hem deed, naar zijn zonde, bewust of onbewust. Onbewust is ook zonde. Zonde van bedrijf of zonde van nalatigheid. En ook dat wij, als we zwijgen en toezien, dat we deze schrikkelijke zonde onszelf eigen maken. Let eens op. Laat me het u uitbeelden. Mijn grootvader zat dus in de trein. In een coupé waar nog een paar mensen zaten. En één zit te vloeken. En te lasteren. En de angst grijpt hem aan. Hij durft zijn mond niet open te doen. Dan kun je zo indenken. Dat we dan zeggen. Laat maar niks zeggen, want dan gaat hij nog harder vloeken. Dat is onze oplossing dan, hè. Dan zijn we nog op schriftuurlijke grondslag ook. Werpt geen parelen voor de zwijnen. Maar we passen dat overal op toe, te pas en te onpas. Met een diepe achtergrond. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. God wordt aangerand. Zijn lieve deugd. Zijn persoon, zijn middelaar. Zwijgen. Gauw de andere kant uitkijken. Ja, die meneer die erbij zat was ook maar een humanist, maar het was nog een beschaafd mens. En die zat zich op te winden over dit ontzettende gedrag van deze vloeker. En hij vroeg aan mijn grootvader, bent u een geestelijke? Nee, zegt hij, een vleeselijke. En hij draait zich om en hij ging door het raam zitten te kijken. En toen die meneer, die begon zelf, hij zegt, meneer, u moet u schamen om hier zo in het openbaar te gaan zitten vloeken. Dat God voor u niet bestaat, of hoe dat voor mij ligt, dat is vers 2, maar het is zeer onfatsoenlijk om u zelf zo te gedragen. Ik weet wel, die man wist ook niet wie God was. Maar zo lagen de zaken en de feiten. En daar ging grootvader uit de trein, als een verloren mens. Heere, ik kan uw discipel niet zijn. Afgelopen. Uw grote naam miskend. En mij zulke schrikkelijke zonden ook deelachtig gemaakt. Hij was verbroken en verslagen. Dat is wat. Om ermee geconfronteerd te worden. Bent u een geestelijke? Bent u een christen? Zijt ge zijn zalving deelachtig? Nee, vleeselijk dan te bekennen. Vleeselijk te zijn. Niet als een pleister. Maar om terstond de smart en het oordeel daarover te ervaren. Nooit meer zijn discipel te kunnen zijn. De Heer heeft het gelukkig goed gemaakt. Daar gaat het nou niet over. Maar het gaat er maar over. De ernst van de zaken. Ach, wie zal nu zijn hand in de boezem steken en hem de Rijn uithalen? Wie is in deze Rijn van grote overtreding? God oordeelt. De laatste gedachte nemen we als tweede een ogenblik. Het verband ligt dan iets gemakkelijker in het luisteren. God oordeelt het toch? God is toch een oordelaar. Hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Staat er expres bij. Niet onschuldig houden. De Heere zal het niet door de vingers zien. Is het niet Gode geklaagd dat zelfs in de lastering van Gods naam. Naar de letter der wet velen de naam van Christen dragen. Misschien ook wel in ons midden, ik weet het niet. De Heere verhoeden het. Maar als je in de week tegenkomt, in de week, en je trapt er per ongeluk in op de teen of te slaan op de duim of wat dan ook. Voor in de mond, een vloek. Ja, ik heb het zo niet bedoeld. Of ik maakte me driftig, of ik maakte me boos, is het niet vreselijk? Laat zulke dingen, zegt de apostel, onder u zelfs niet genoemd worden. Want hij zal niet onschuldig houden. Het is een gebrek aan eerbied. Het is een gebrek aan rechte kennis. Het is een gebrek aan alle geestelijk goed. O geliefde, God zal straffen. Maar hij zal straffen, want er is geen grotere zonde, zegt hij. In die laatste vraag, ik vat het samen. Die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Hij heeft er de dood op gezet. Niet op alle zonden stond de doodstraf bij de oud-testamentische wetgeving. Niet op alle zonden. Vele zonden wel. De lastering van zijn naam stond de doodstraf. Daar gaat nou die jongen. Die zoon van de Egyptische man en Israëlitische moeder. Daar gaat hij. Hij wordt gebracht. Nee, het was niet zomaar een wet. Ze hebben het ook niet zo gedaan. Het was geen verkeerde toepassing, want ze hebben de toepassing aan de Heere gevraagd. Ze hebben hem opgesloten. Opdat de mond des Heeren gevraagd zou worden door Mozes, de knecht des Heeren. Wat er gebeuren moest. En de Heere die geeft opdracht om te doden. Om uit het midden weg te doen. En die getuigen zijn leggen hun hand op zijn hoofd. Zijn hand op het hoofd. Met andere woorden, die vloek keert op hem weder. Hij krijgt zijn vloek terug. We moeten niet denken dat we God er meer of minder van maken met onze vloeken. Maar de vloeken komen terug. Ze komen naar onszelf toe. En dan nemen ze afstand. En ze stenigen hem. En ze begraven hem onder het gesteente. Zo erg. Ja, dat heeft nu die dierbare geest ons voor willen houden. Dat we doodschuldig zijn. Lasteraars, vloekers. Maar ook de ijdele gebruikers van zijn naam. Want dat zijn de misbruikers. De diepste zin is het gebod komt nu. En dat wijst mij aan. En u aan. En het ligt ons door. Wie zal rechtvaardig zijn in dat gericht? daar zelfs het hart hem aan moet klaar. Geen grotere zonde waar God meer over vertoord is dan die zonde. O geliefde, nu gaat het nou luisteren. Want nu staat daar in die grote ellende. En in dit laatste stuk der dankbaarheid staat opgericht. Niet alleen de steenhoop over het hoofd van de vloeker. Niet alleen die schrikwekkende gebeurtenis daar onder dat Oude Testament. Nee, want het kwaad geschiet niet altijd over de boze daad. Moeten we niet denken. God is te groot dan dat hij zich uit laat dagen. Die professor die tijdens een hevige onweersbui het raam opendeed en vloekte en lasterde en God uitdaagde om hem met één bliksemstraal te treffen indien hij kon, die deed het raam ook weer dicht en hij ging verder. Hij leefde verder. God is te groot. Te groot dan dat hij zich door die ellendeling uit laat dagen. Geschiet niet zo hard. De vloek komt op ons eigen hoofd terug. Denk aan Simei. De vloek kwam een keer terug. De vloek waarmee hij de gezalfde des Heren gevloekt had. Eenmaal kwam die terug. En zijn grauwe haren daalden niet met vrede ten graven. Maar het bloed, de naam, de lastering kwam op hem terug. God oordeelt strengelijk. Maar nu is er niet alleen een hoop van stenen over de lasteraar. Maar er is ook een andere zaal. Een andere hoop. Daar heeft Caiaphas zijn kleed verscheurd. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen zeggende. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? Hij is des doods schuldig. Wij hebben een wet. En naar deze wet moet hij sterven. Daar komen de lasteringen aan. De misbruiken van die heilige naam. Het ijdel gebruik, het vloeken. Het komt aan op de borg en middelaar. De smadingen zijn op hem gevallen. Daar de straf die ons de vrede aanbrengt, zingt op hem. Hij heeft zichzelf Gods zoon genaamd. Hij had gelijk, wij hebben een wet. En uit deze wet moet hij sterven. Hij heeft zich vergrepen aan de naam en het wezen van God. En God, geliefd, het is onbegrijpelijk. Welke leugen het ook was in de mond van mensen. God gaat daar amen op zeggen. God gaat er amen op zeggen op het oordeel des doods. Daar is Christus op geoordeeld. Je hebt zijn godslastering gehoord. Wij hebben een greep naar de almacht gedaan en naar de troon en de kroon van God. Wij hebben onszelf goden gelijk trachten te maken. In een machtspoging om zijn troon te beklimmen en God eraf. Daar is het beginsel van de overtreding van het derde gebod. De naam des Heren die heilig en groot is. Om die te miskennen. En het verderf is doorgewoekerd. De straf. Dat zijn de stenen die ons eeuwig moeten begraven. Dat is de toren. Dat zijn de handen der getuigen van de dode stenen die het gehoord hebben. En het gevogelte dat de stem te kennen heeft gegeven van de lasteringen van Gods naam. Des doods schuldig. O wel gelukzalig dan. Voor wie de straf op hem aangelopen is. Wel gelukzalig wiens plek en plaats door hem ingenomen is. Namelijk Christus. Heb zijn godslastering gehoord. misbruiker van de naam des vaders. Hij moet sterven. Hij zal ook sterven. Hij heeft zichzelf ook God even gelijk gemaakt. Zekerlijk. Hij zal sterven. Hij zal onder de vloek der wet zal hij zuchten. Opdat vloekers, misbruikers van zijn naam, van eeuwige vloek en schande bevrijd zouden worden. Zo staat hij daar. Daar gaan we volgende week nog een ogenblik in verder. In de 37e zondag, zo de Heere wil. Zo staat hij daar. Maar uit dat gebod dat ten leven is. Uit die vernedering, uit die straf die tot vrede was. Daaruit vloeit nu die hand Gods die de zondaar bij aan, maar ook bij voortgang, telkens weer aangrijpt. En die hem onderwijst en zegt, kind, ik wil niet, niets van dat alles. Maar ik wil dat gij met vrezen en met eerbied mijn naam gebruikt, het rechte gebruikt. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dat wil hij. Nu komt hij. Hij komt, die geest. Hij neemt het uit, Christus, die het gedaan heeft. Hij gaat troosten de verbroken en de doodschuldigen die de naam overtreden hebben. Maar hij zegt ook, ik wil en gij zult, zodat de vermaning haar kracht gaat krijgen in het leven. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar veel eer dankzegging, recht beleden. Is die er dan? Is het dan toch volkomen? Ach, zoals het in hem is, is het volkomen. In beginsel is het ook volkomen, ook naar dit gebod, in beginsel volkomenlijk te leven. Dat is de wens en begeerte ons harten, dat maakt de Heer, zodat ze aan de ene kant zichzelf op de borst slaan, als misbruikers, als laag ellendige zondaren, in het aanroepen, in het bidden, in het prijzen. Ach, het is alles schuld en nog eens schuld. En aan de andere zijde, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, opdat ik mij niet zou vergissen. En mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen, om het doel van Gods geboden niet te missen. Wat is dan het doel? Verloren. Christus verloren. De zondaar behouden. Volgt gij mij. En ik zal u maken. Aanroepers mijn naams. Zodat hij tevoren een godslasteraar was. Ziet hij dit. Die tevoren slechts vis ving in het net des vlezers. Nu mee mag trekken aan het net des geestes, dat de Heer uitwerpt. Zalig is hij dan, die gevangen mag worden. Gevangen mag worden door de wet des geestes des levens. Hij komt er nooit. Hij is er nooit en hij komt er zeker. En hij is er altijd. Het is niet uit te spreken. Het is passend en betamelijk. Gij die den Heere vreest, om te waken en te wachten, om te schuwen alle verheffing des vlezes, dan zijn wij dicht bij de ondergang. Het is betamelijk om in geringheid te wandelen, eerbiedig vrezen, uw grote naam eerbiedig vrezen. Het is betamelijk. Om daarin te ervaren, het was niet in ons, maar het was uw kracht en genade. hoogheid die zijn deur verhoogt, zal voor de val komen. De verbreking komt, ook daarin. Zou wel eens kunnen wezen, dat de vloeken in uw hart oprijzen. Daar waar ge zo ver meende gevorderd te zijn, in de rechte aanroeping van zijn naam. Maar ellendige, treurende armen, die ook hierin zichzelf veroordelen, met de apostel: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zing het vrij uit, ik dank u God, door Jezus Christus, die de overwinning is. Ja, al hebt gij, kinderen, oud of jong, nooit gevloekt, maar uw leven was geen lof en prijs van God die ons formeerde, dan zullen wij als lasteraars zinken en de kuil zal over ons toegedaan worden en er zal geen uitkomst zijn. Zijn naam is Jezus, wonderlijk raad, sterke God. Dat is het ergste oordeel waarin wij weg kunnen zinken. Die naam zo heilig, groot en goed, om die te versmaden, die zullen licht geacht worden, zegt het woord des Heer. Zalig is hij die in de tijd in mag leven een versmader te zijn, maar die ook gebracht mag worden onder de aanbidders van zijn naam. Die veroordelen en verfoeien zichzelf, maar die gaan zijn naam ootmoedig vrezen. Amen.